Hallo, welkom bij module 3 van de Azure Onboarding Series. Met name bedoeld voor organisaties die een Azure Commitment hebben afgesloten en daarmee ook toegang hebben tot het Enterprise AR portaal. Mijn naam is Martin Vlien, advisor Azure voor Microsoft. Vandaag gaan we het met name hebben over de Identity and Access Control, dus de inrichting van de toegang en de controle van toegang tot Azure. We zullen daartoe eerst een klein overzicht geven van het totaal van de Enterprise Controls. Daarin ook de kapstok slide die we al in de andere modules ook gebruikt hebben. Vervolgens gaan we specifiek in hoe controleert u nu en hoe kunt u nu controle bieden op het gebruik en de toegang tot Azure. En daarmee gaat het specifiek om de Identity and Access Controls. Vervolgens zullen we die voorzien van een aantal best practices en we sluiten af met verwijzingen naar meer informatie en een kleine demonstratie waar u een aantal van de genoemde mogelijkheden vindt in de Azure portalen. Nou, zoals gezegd, een eerst stukje rondom Enterprise Controls in de volledige breedte. Nou, Azure biedt in de basis heel veel datacentercapaciteit verdeeld over de wereld. U kunt daarin zelf aangeven waar u uw resources wil laten landen, in welke regio. En de resources moet u denken aan naar allerlei vormen van resources, van infrastructuurservices tot platformservices. Als u kijkt naar het totale platform, dan bestaat het uit een flink aantal regio's met daarin datacentercapaciteit. Daar kunt u verschillende services afnemen. Denk aan infrastructuurservices, compute, storage, networking. Denk aan VM's of denk aan gewoon storage voor archiveringsmogelijkheden. Maar ook wat hoger gelegen services, typisch de PaaS of platform services genoemd. Diverse categorieën van web en mobile, verschillende dataservices. Maar u ziet hier ook twee categorieën die echt gericht zijn op hybride operatie en security en management. Hybride operatie moet u denken aan het verbinden van Azure met uw bestaande omgeving en daar hybride toepassingen op te laten landen. En security en management heeft heel erg te maken met de operatie en security inrichting van het Azure platform. Het hele Identity and Access gebeuren wat ik in deze module zal gaan toelichten, speelt zich met name ook af in de security management kant. En zal een aantal van de functies die daar geboden worden ook gebruiken om Azure zelf te managen. Ja, dus Azure biedt eigenlijk een platform om Identity and Access functies af te nemen voor toepassingen die u zelf op Azure laat landen. Maar diezelfde Identity and Access mogelijkheden gebruiken we ook om Azure zelf te managen. Nou, waar het gaat om inzet van een publiek cloud platform zoals Azure, daar speelt security natuurlijk een belangrijke rol. U ziet hier verschillende categorieën en ook verdeeld in de manier waarop wij over het algemeen naar security kijken. En dat heeft te maken met Protect, Detect en Respond. We gaan ervan uit, of we kunnen er nooit van uitgaan, dat protectie alleen voldoende is. In het geval er toch iets mis mocht gaan, dan moeten we dat zichtbaar kunnen maken en daar natuurlijk zo goed en zo snel mogelijk op kunnen acteren. Eigenlijk is een van de belangrijkste elementen waar het gaat om security binnen een cloud platform is Identity and Access, is daadwerkelijk de toegang. Daar staat of valt eigenlijk bijna alles wat u kunt doen aan mogelijkheden, staat of valt ermee. U heeft heel veel mogelijkheden in Azure om bijvoorbeeld met verschillende encryptiemethodologieën aan de gang te gaan om data te versleutelen. Maar ook die encryptie hangt aan sleutels en die sleutels uiteindelijk kunnen ofwel in uw eigen omgeving liggen. Die kunt u ook in Azure secure opslaan, zodat er niemand bij kunt, alleen uzelf. Maar alleen uzelf hangt weer aan Identity and Access. Dus we zien heel vaak dat Identity and Access wel een van de belangrijkste sleutelelementen is waar het gaat om een goede controle en een goede security inrichting rondom het gebruik en de inzet van Azure als platform. Goed, deze slide hebben we in de eerdere modules ook gebruikt als een soort kapstok om het totaal van de controls en maatregelen die u heeft om Azure in te richten voor uw organisatie. En vandaag gaan we het met name hebben over de Identity and Access Controls, dus de toegangscontroles welke u kunt inzetten voor het gebruik of uiteindelijk de administratieve functies binnen Azure. We lopen ze nog even snel door. Linksbovenin ziet u Billing, Contracting, Legal. Daarin ligt heel erg zijn de contracten, waar liggen de contracten, hoe krijgt u inzichten in de contracten die u afgesloten heeft rondom Azure. Welke prijzen hangen daaraan? U kunt de prijslijst inzien. En u kunt daar een eerste stukje inrichten rondom de governance en met name de billingrelatie en de administratieve billingrelatie, dus de facturering en inzage in consumptie en gebruik binnen Azure. Dat doet u binnen het stukje Enterprise Governance en Subscriptie Management. En de vorige module, module 2, we hebben uitgebreid stilgestaan bij de verschillende modellen die u kunt inrichten, kunt inzetten voor het beheer van subscripties en wat best practices zijn om subscripties te kunnen inzetten en hoeveel je er bijvoorbeeld nodig heeft. Nou, deze sessie gaat met name op het Identity in Access stuk. Binnen subscripties hebben we al een paar keer laten vallen dat er bepaalde rollen zijn binnen die subscripties, bepaalde administratieve rollen, hoe u die toegang kunt geven en waar u die rollen kunt inrichten en wat hun permissies en rechten zijn en hoe u die kunt instellen. Dat is het onderwerp van onder andere deze sessie. En dat doen we in de Identity in Access. Ik kan u nu alvast aangeven dat een van de belangrijkste elementen die we daar aandacht zullen geven is Azure Active Directory. Wat eigenlijk een soort bron is, een soort brugfunctie om Identity Access in te regelen. Zowel voor applicaties die u laat landen op Azure, als wel, en daar gaan we het met name nu over hebben, het gebruik en het inrichting van de toegang tot Azure zelf als platform. Andere controls zitten hem aan het resource en service management. Dit zijn de onderdelen die ingezet worden om echt resources te kunnen managen in Azure. En nu zit hier nog drie categorieën eronder. Als u eenmaal resources heeft gemaakt, dan wil u natuurlijk een goede audit en operatie daarop. Overigens, die audit en operatie wil u natuurlijk ook hebben op het moment dat u rechten en permissies gaat uitdelen. Dus deze audit en operatiefunctie is ook van toepassing op alles wat u in Azure Active Directory gaat doen en daar goed inzage in kunt geven hoe u rechten en permissies heeft uitgereikt over het platform. En dan verder ziet u een set van security controls en kunt u verschillende zaken inrichten voor hoogbeschikbaarheid, disaster recovery, op basis van bijvoorbeeld resource groepen waarin daadwerkelijk de Azure resource die u aanmaakt leven. Een laatste belangrijk element is connectiviteit en met name hybride connectiviteit, waar het gaat om het verbinden van Azure resources en capaciteit in Azure datacenters naar uw eigen datacenters, om bijvoorbeeld hybride applicaties en toepassingen in te kunnen richten. Goed, het doel van deze module met name ingaan op hoe managt u nu Identity in Access waar het gaat om Azure gebruik. Nou, fundamenteel voor Azure Access is het gebruik van Azure Active Directory en de rol van Azure Active Directory. Daartoe maak ik een klein uitstapje naar waar u Azure Active Directory voor kunt gebruiken om vervolgens weer in te zoomen hoe dit past binnen Azure als specifiek platform. Als we kijken naar de wereld van Identity in Access, dan gaat het daar over het algemeen om in de basis twee zaken. Aan de ene kant wilt u zorgen dat uw gebruikers, en in de context van Azure administratie uw administrators, doelmatig en effectief gebruik kunnen maken en toegang kunnen krijgen tot resources. In bredere zin van Identity in Access Management gaat het hier eigenlijk om het productief maken van gebruikers, zodat ze bij de juiste resources kunnen, bij de juiste applicaties, toepassingen, data. Een tweede uitdaging of een tweede een gebied van aandacht voor Identity in Access is, als u die gebruikers vervolgens die permissies geeft, hoe houdt u dat in controle? Dus hoe houdt u in controle dat die gebruikers ook de juiste permissies op de juiste systemen en applicaties hebben? Dat zijn eigenlijk de twee basisuitgangspunten waar Identity in Access zich op richt. Faciliteren van gebruikers, maar tegelijkertijd het controleren van de toegang aan de achterkant. Nou, kijken we naar de bestaande on-premise wereld, dan ziet u vaak dat daar gebruik gemaakt wordt van directory systemen, waarin alle accounts en digitale identiteiten van gebruikers vastgelegd liggen. Vaak is dat bij veel organisaties een Active Directory omgeving. Die Active Directory omgeving wordt vaak gemanaged met identity management systemen. Microsoft biedt daar zelf systemen voor, maar er zijn ook heel veel derde partijen die daar systemen voor bieden. En daarin vindt daadwerkelijk de toewijzing van rollen, permissies, rechten, wie mag nou waarbij, maar ook de hele doorstroom. Dus op het moment dat iemand nieuw in dienst komt, krijgt hij een account, wordt een account aangemaakt, wordt geregeld dat hij in de juiste omgeving terechtkomt. En bij het uitdienst gaan dat die accounts ook weer keurig worden opgeruimd. Dat soort functies liggen typisch in identity management systemen, die ook andere systemen en eventueel andere directories kunnen koppelen. Nou, dit is over het algemeen een inrichting voor een on-premise omgeving. Nu is Azure een cloud-platform, net zoals andere cloud-platformen zoals geboden door Microsoft. Denk bijvoorbeeld aan Office 365 of Intune, Dynamics CRM. En natuurlijk speelden daar dezelfde twee basisuitgangspunten waar het gaat om Identity Access Management. Hoe kunt u uw gebruikers faciliteren om van die cloud-systemen gebruik te maken? Maar aan de andere kant, hoe houdt u ook controle over dat die gebruikers alleen bij de juiste systemen kunnen? Nou, daar zijn mogelijkheden en we zien veel enterprises daarbovenop dan ook de vraag stellen. Stel dat wij links al hebben ingericht, dus we hebben het on-premise ingericht. Hoe kunnen we die omgeving hergebruiken naar cloud-platformen toe? In plaats van dat alles in het cloud-platform gebeurt. Wat overigens kan. U kunt Azure, u kunt Office 365 afnemen waarbij alle digitale identiteiten van uw gebruikers ook in hetzelfde cloud-platform liggen. Veel organisaties zien we voor een hybride oplossing gaan, waarbij ze eigenlijk het identity management in de eigen omgeving houden. Daar staan vaak ook bijvoorbeeld de HR-systemen die leidend zijn voor het bepalen wie tot welke systemen toegang krijgt. Of in ieder geval leidend zijn voor veel functieprofielen. Dat staat al in de eigen omgeving. Hoe kunnen we dat nou koppelen en hergebruiken aan de toegang tot cloud-systemen? Nou, wat hier veel gebruikt wordt, zijn vaak twee elementen. Aan de ene kant zult u een stuk authenticatie moeten uitbesteden van de cloud naar uw eigen omgeving. We noemen dat ook wel federatie. Wat dit eigenlijk mogelijk maakt, is dat zodra een gebruiker zich probeert aan te melden op een clouddienst, bijvoorbeeld Office 365, dan zegt Office 365, nou, ik ga deze gebruiker niet authenticeren. Nee, ik stuur deze gebruiker naar de on-premise omgeving van die organisatie en daar vindt de authenticatie plaats. De technologie die dat mogelijk maakt, is federatie. Dus hier zijn federatieve protocollen voor die dat kunnen inrichten. En we hebben ook technologie die dat implementeert. En dat is bijvoorbeeld Active Directory Federation Services. Maar er zijn ook federatieproducten of services of diensten beschikbaar van derde partijen. Naast die federatie, wat zorgt voor de authenticatie, is er over het algemeen ook een tweede koppeling nodig. Namelijk een synchronisatie. Een synchronisatie van een subset. Dat kan meer zijn, dat is maar een subset van identiteitsgegevens naar de cloud. Want de cloud moet wel weten met wie, met welke gebruikers, de cloud eventueel welke rechten moet geven. Dus hoewel de authenticatie helemaal naar de eigen omgeving toe geredirect kan worden, zien we wel dat er een soort schaduwinformatie nodig is in de cloud. Daar hoeven geen passwords bij te zitten. U kunt echt de accounts lokaal houden, de credentials blijven lokaal. Maar er zijn wel een aantal attributen nodig in de cloud om überhaupt te kunnen samenwerken en gebruik te maken van die diensten. Deze twee dingen zijn eigenlijk altijd nodig. Dus sluit u Office 365 aan, dan zult u over het algemeen een federatie leggen met bijvoorbeeld Active Directory Federation Services en een synchronisatie met DirSync of AD Connect. Er zijn verschillende tools voor beschikbaar. Basis is synchronisatie en federatie voor authenticatie en het uitwisselen van identiteitsgegevens. Maar u ziet hier heel veel pijltjes ontstaan. En dat kan uitdagend zijn voor veel organisaties. En dus wat we eigenlijk gedaan hebben, en daar komt Azure Active Directory kijken, is kunnen we niet zorgen dat u eigenlijk maar naar één soort omgeving hoeft te synchroniseren. En u legt ook maar één pijltje, één federatief pijltje naar die directory. En die directory die verbindt vervolgens met alle cloud services die aan de rechterkant staan. Dat is in de basis wat Azure Active Directory voor u mogelijk maakt. Het is een soort brug naar cloud services, zo u wilt. Dus u synchroniseert nu niet direct naar Office 365. Nee, u synchroniseert naar een soort directory in de cloud. Let wel, dat is uw directory, uw tenant. Het is niet zo dat Microsoft die data ownt. U bent eigenaar van die data. Dit is niet de Microsoft Live Service. Nee, dit is uw eigen tenant die gehost wordt door Microsoft als een clouddienst. Het is uw tenant waar uw gegevens in staan en u kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld passwords inderdaad nog steeds on-premise in de eigen omgeving te houden, zodat nog steeds Azure Active Directory zegt, de authenticatie vindt nog steeds lokaal plaats. Azure Active Directory is dan niet verantwoordelijk voor de authenticatie, maar vervormt alleen een brugfunctie naar alle cloud services aan de rechterkant. Dit doen we voor eigenlijk alle Microsoft cloud services. Dus Windows Intune maakt gebruik van Azure Active Directory, Office 365, Dynamics CRM en Azure ook. En u kunt zowel applicaties die u in Azure bouwt van Azure Active Directory gebruik laten maken, maar ook het management van Azure zelf, en dat is het onderwerp van deze webcast, maakt gebruik van Azure Active Directory. Dus u zult een Azure Active Directory tenant nodig hebben, wil u gebruik maken en wil u de accounts managen die toegang hebben tot bijvoorbeeld de administratieve accounts, tot Azure. Inmiddels overigens kan Azure Active Directory ook ingezet worden voor vele third-party applicaties. Azure Active Directory kan ook de authenticatie verzorgen of de brugfunctie verzorgen richting bijvoorbeeld Salesforce. En een hele set van andere cloud applicaties. Gepre-integreerd, dus al gewoon beschikbaar, out of the box, zijn al zo'n 2500 cloud services. Maar u kunt ook zelfbouwapplicaties zelf toevoegen aan Azure Active Directory, waarmee Azure Active Directory ook steeds meer een identity management systeem begint te worden. Dat zien we dan ook gebruiken, dat zien we dan ook gebeuren. Dus Azure Active Directory biedt naast alleen die brugfunctie intussen ook heel veel additionele functies. Role-based access control, attribute-based access control, business-to-business functies, business-to-consumer functies, het inzetten van Azure Active Directory voor uw consumenten van uw organisatie, sterke authenticatiemogelijkheden, etc. Of u dit gebruikt is een keuze. Zoals ik het hier afgebeeld heb, is Azure Active Directory eigenlijk een brug tussen wat u al heeft en cloud services. Maar u kunt En dat is ook zeker mogelijk. U kunt ook zeggen, ik ga alles in de cloud gebruiken. En dus ook de accounts vanuit Azure Active Directory. Waarbij Azure Active Directory eigenlijk de identity store wordt waar de accounts in leven. U bent vrij om dit te kiezen. Wel voor Azure zelf, voor het managen van Azure zelf en de Microsoft Cloud diensten, moet Azure Active Directory tenminste als een brugfunctie zijn ingericht. Dus u kunt Azure Active Directory in zichzelf gebruiken en daar alle accounts in administreren. Of u kunt, zoals in dit plaatje, dat doorlussen naar wat u al heeft staan en daadwerkelijk de authenticatie door uw on-premise systemen laten doen. En dan vervult Azure Active Directory eigenlijk een soort directory, een soort telefoonboek, waarin u uw accounts kunt terugvinden op het moment dat u die rechten wil geven in Azure. De autorisaties zullen dan ook in Azure vastliggen. Maar ook daar zijn weer een aantal mogelijkheden voor. Dit is de basis van hoe het platform eruit ziet. Nou, Azure Active Directory overigens is een standards-based directory. Dus u kunt er ook zelf applicaties aan hangen. We gebruiken de belangrijkste standaarden die in de markt op het gebied van authenticatie beschikbaar zijn. Bent u developer, et cetera, kunt u hier ook gebruik van maken. Valt verder buiten de context van deze module, want we gaan het hier met name over de administratieve inregeling van Azure toegang hebben. Dus hoe verhoudt zich dat nu tot Azure? Deze slide is heel belangrijk daarin. In de basis is een Azure subscriptie. En die hebben we uitgebreid besproken wat dat zijn in module 2. Een Azure subscriptie is altijd gekoppeld aan één en ook maximaal één Azure Active Directory tenant. Dat betekent, wil u toegang geven tot bijvoorbeeld een developer of een medewerker of een business unit of iemand uit IT tot het maken van resources in Azure, bijvoorbeeld tot het creëren van een virtuele machine of het maken van een SQL database, dan zult u rechten moeten uitdelen uit de user-objecten die in de Azure Active Directory tenant staan, die gekoppeld is aan die subscriptie waarin u die resources wil maken. Dit is fundamenteel voor het begrip van hoe Azure resource control en rechten ingeregeld worden. Elke Azure subscriptie zit dus vast aan één Azure AD tenant. Overigens, binnen een Azure subscriptie kunt u wel meerdere Azure AD tenants beheren of aanmaken. Want Azure AD is eigenlijk ook een resource. Maar voor de administratieve toegang tot een subscriptie is die verhouding 1-1. Dus een Azure subscriptie is gekoppeld. We noemen dat de Affiliated Directory, is aan één Azure AD tenant gekoppeld. U kunt wel meer Azure AD tenants beheren. Heeft u meerdere subscripties, dan staat het u vrij om elke subscriptie aan een andere Azure AD tenant te hangen. Verdient zeker niet de aanbeveling, maar het is zeker een mogelijkheid. Als u inderdaad een grote organisatie bent en u heeft uw on-premise identity omgeving ook gescheiden, u maakt bijvoorbeeld gebruik van meerdere Active Directories voor separate organisatie-entiteiten binnen uw totale organisatie, dan zou u dat ook zo kunnen afbeelden in Azure en dus subscripties kunnen koppelen aan verschillende Azure AD-tenants. Zoals in het vorige plaatje ook al aangegeven, die Azure AD-tenant kan gewoon gekoppeld zijn met uw bestaande on-premise Active Directory, zodat werkelijk de authenticatie plaatsvindt op uw eigen Active Directory, gewoon on-premise. En dan vervult Azure AD eigenlijk gewoon een brugfunctie. De subscriptie is gekoppeld aan de Azure Active Directory tenant en de Azure Active Directory tenant weer aan uw on-premise Active Directory. Voor autorisaties, wie mag wat in die subscriptie, wie mag bijvoorbeeld VM's aanmaken, daarvoor gebruiken we role-based access control. Ik zal daar zo meer over vertellen. En role-based access control bestaat feitelijk uit rollen, bijvoorbeeld de permissie om een VM aan te mogen maken. Die rollen liggen besloten binnen Azure Active Directory, de tenant die gekoppeld is aan de Azure subscriptie. En daar kunt u bijvoorbeeld u kunt rollen toekennen aan gebruikers of groepen. Dat kan ook een groep zijn die uit uw on-premise, uw bestaande Active Directory komt. En daarmee zou u dus uw bestaande identity management systeem, als dat ook security groepen manage in Active Directory, on-premise, dan zou u die groepen kunnen gebruiken om rechten binnen Azure uit te delen. Want die groepen kunnen gerepliceerd worden naar Azure Active Directory. En Azure Active Directory die heeft vervolgens de verbinding liggen met welke rol daaraan gekoppeld is. Even in herhaling. Een Azure subscriptie hangt vast aan een Azure Active Directory tenant. En die kijkt in die tenant wie wat mag binnen die subscriptie. Die Azure AD tenant die kan weer gekoppeld zijn aan een Active Directory, zodat u uw bestaande on-premise omgeving kan blijven gebruiken voor autorisatie en access control in Azure. U ziet hier ook nog de resource groepen staan. Die zijn ook aan bod gekomen in module 2. Een resource groep is een fijnmazige controlemogelijkheid binnen een subscriptie. En een resource groep kijkt ook voor access permissies naar de Azure Active Directory tenant die gekoppeld is aan de subscriptie. Hier is al wel heel belangrijk om aan te geven dat stel dat u een webapplicatie bouwt op Azure, dan is het creëren van de webapplicatie, de resource, dus daadwerkelijk creëren van de VM's en alle resources die eronder liggen, dat moet op basis van gebruikers die in die Azure Active Directory tenant liggen. Als die webapplicatie vervolgens bijvoorbeeld misschien is het een applicatie waar u kunt aanmelden, misschien is het een webwinkel. U kunt ervoor kiezen om die webapplicatie zelf van een heel ander authenticatiesysteem gebruik te laten maken. Dus even, u kunt dat overigens ook in Azure AD doen, daar is Azure AD prima voor geschikt. Maar feitelijk gaat het hier om, de verplichting ligt erin dat voor de controle van Azure zelf, dus de controle van wie mag wat aanmaken, dus echt het resource management in Azure, dat is gekoppeld aan Azure AD. De resource, als die eenmaal gemaakt is, stel dat dat een VM is, ik heb net het voorbeeld van een website genoemd, maar het zou ook een virtuele machine kunnen zijn. Die virtuele machine, dat kan een Linux-machine zijn met zijn eigen interne authenticatie-database, die niks te maken heeft met Azure AD. Maar dan gaat het om de authenticatie in de resource zelf. Het zou ook een Windows server kunnen zijn die aan een Active Directory verbonden is, waarbij die Active Directory op een VM draait in Azure. En die vervolgens misschien wel weer repliceert met uw Active Directory intern. Maar dat staat dan ook weer los van Azure Active Directory. Dus dat is ook precies wat de notitie hierboven in het rood zegt. Azure Active Internal Management differs from Azure Resource Management using AD. Er zitten een paar belangrijke eigenschappen, een paar belangrijke aandachtspunten. Resources op Azure kunt u ook gebruik maken van Azure AD, maar de resource intern, daar bent u vrij wat u kiest. Voor het maken, creëren en de toegang, het regelen van wie mag nou wat in Azure maken, dat is gekoppeld aan Azure Active Directory. Dan nog een laatste belangrijke waarschuwing waar dit rode zinnetje ook op verwijst. U kunt in Azure aangeven wie bijvoorbeeld rechten heeft om een VM aan te maken. Die rechten liggen binnen Azure vast en gebruiken accounts die in Azure Active Directory liggen. Maar u kunt u voorstellen dat Azure Active Directory is ook een dienst. En die heeft ook interne rechten. Bijvoorbeeld, wie kan bijvoorbeeld passwords resetten? Wie kan gebruikers aanmaken in Azure Active Directory? Dat zijn rechten in Azure Active Directory zelf. Dat is ook een belangrijk onderscheid om te maken. Waar ik het nu met name over ga hebben, is gebruik van Azure Active Directory om Azure te managen. Azure Active Directory in zichzelf moet ook gemanaged worden en heeft daar ook een interne rechtenstructuur. Dus u zult ook rollen vinden, bijvoorbeeld een password administrator, die de passwords kan, die password policies kan zetten of die passwords kan resetten voor gebruikers die in Azure Active Directory liggen. Dus Azure Active Directory biedt ook de mogelijkheden om zichzelf te managen. In deze context van deze webcast gaat het om het inzetten van Azure Active Directory als een bron, als een bronsysteem wat gebruikt kan worden om de toegang naar Azure te managen. Goed, waarschijnlijk heeft u bij de onboarding gezien dat daar de mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen work- en school-accounts en Microsoft-accounts. Wat is nou het verschil? Het is belangrijk om dat onderscheid goed te begrijpen. Als het gaat om Azure Active Directory, dan noemen we alle accounts die in Azure Active Directory zitten, noemen we work- en school-accounts. Een work- en school-account is eigenlijk een account, is eigenlijk een enterprise account, want het wordt namelijk gemanaged door uw organisatie. Via Active Directory, via die synchronisatie, of in Azure Active Directory zelf, als u het niet wil koppelen aan een bestaand identiteitssysteem wat u al heeft. Die keuze is aan u. Maar het is wel uw organisatie die de Azure Active Directory tenant beheert, en daarmee noemen we dat dan ook work- en school-accounts. Het zijn accounts van uw organisatie, uw bedrijf. Een Microsoft-account is een consumentenaccount. En Azure, het management van Azure, dus het beheer van wie rechten heeft in Azure, kan ook gebeuren met Microsoft-accounts. Het is geen best practice, zeker niet. Als het enigszins kan, raden we u aan, vandaar de rode box om de work-and-school-accounts, om zo snel mogelijk over te gaan naar work-and-school-accounts. Want dan bent u zelf volledig in controle. Een Microsoft-account, u kunt natuurlijk Microsoft-accounts maken en daar zelf de passwords van beheren, dus die niet aan eindmedewerkers, dat zijn dan niet accounts van medewerkers, de consumentenaccounts. Dus u kunt Microsoft ID's gebruiken, dat kan. Maar het is zeker niet de voorkeur. En eigenlijk, een Microsoft account is ook meer bedoeld. U ziet hier ook voorbeelden, Hotmail, Outlook.com, Live. Het zijn consumentenaccounts. Als dit inderdaad toevallig een account mag zijn van een medewerker en die medewerker verlaat uw organisatie, blijft hij de eigenaar van dat account. En dan is het wel vreemd als hij via dat account toegang kan krijgen tot uw Azure-omgeving. Dus Tenzij het organization-owned Microsoft-account zijn, want u kunt natuurlijk namens de organisatie-account aanmaken die niet van medewerkers zelf zijn, dat kan. Maar we raden eigenlijk aan om zo snel mogelijk over te gaan naar work-and-school-accounts als u op dit moment Microsoft-accounts gebruikt. Vaak is het wel zo dat bij de initiële onboarding, als u, en daarvoor verwijs ik ook graag terug naar module 1, als u gebruik maakt van de onboarding service en dan moet u een Microsoft Online Contact doorgeven. Vaak is dat een Microsoft account, zodat u snel gebruik kan maken van Azure. Heeft u dat gedaan en heeft u een Microsoft account opgegeven en dat Microsoft account gebruikt u om in te loggen in het EA-portaal en daarmee ook al accounts en subscripties aangemaakt, dan kunt u dat later zeker omzetten naar work and school accounts. Dus die transitie is mogelijk. We raden u wederom aan dat zo snel mogelijk te doen. Ik zal nog even aangeven straks wat de methodologieën daarvoor zijn. Goed, laten we even kijken. Zoals ook in de module 2 waarin we het over de EA-portaal, de binnenrelatie, administratieve relatie gehad hebben versus de subscriptielevel rechten. Ook hier geldt die tweedeling. Er zijn een aantal rollen, een aantal accountmogelijkheden op EA-portaalniveau. En daarmee gaat het met name om de billing-administratie. We hebben het over de Enterprise Administrator. Dat mag dus een Microsoft ID zijn of een Work and School account. Het verdient aanbeveling dit zo snel mogelijk naar een Work and School account om te zetten. Of Work and School accounts aan te maken naast het Microsoft ID waar u mee begonnen bent. Als een best practice, mocht u een Microsoft account hebben aangegeven als online notices contact en logt u in het EA-portaal in met een Microsoft-account, dan kunt u nieuwe Enterprise-accounts aanmaken, Enterprise Administrator-accounts, en daarvoor een Work and School-account gebruiken. Mits u al wel een Azure AD-tenant heeft. Daar kom ik straks nog even op terug. Department Administrators kunnen ook Work and School-accounts zijn en Microsoft-accounts, account owners ook. En de Service Administrators en Co-Administrators. En dit zijn eigenlijk de permissies en de rollen die liggen binnen subscriptieniveau, ook deze kunnen Microsoft ID's zijn en Work and School accounts. Het is belangrijk om hier wat ons betreft Work and School accounts in te zetten. Deze accounts komen uiteindelijk allemaal uit een Azure AD tenant. Want wat ik al zei is dat het voor een subscriptie altijd kijkt naar een Azure AD tenant om te kijken welke rechten en rollen er beschikbaar zijn en welke accounts er beschikbaar zijn. Maar stel nu dat u met een Microsoft-account bent aangemeld. Hoe kan dat dan? Wat er daadwerkelijk gebeurt is dat er daadwerkelijk een Azure AD-tenant, als die nog niet bestaat, aan de account-owner gegenereerd wordt. En die Azure AD-tenant bevat dan één account, namelijk dat Microsoft-account. Een Microsoft-account kan als een soort external guest-account opgenomen worden in uw tenant. U kunt die laten verwijderen, maar u zult dus uiteindelijk, als u nog geen enkel Azure AD had, zult u op het moment dat u de eerste subscriptie aanmaakt en daar inlogt, zal er automatisch een Azure AD tenant worden aangemaakt waar het Microsoft ID wat gebruikt is automatisch ingezet wordt. Vervolgens kunt u hier binnen deze Azure AD tenant work and school accounts aanmaken en nieuwe accounts en extra co-administrators daaraan toevoegen. Overigens, we zien steeds meer dat fine-grained, dus fijnmaziger toegangscontrole ingeregeld wordt binnen Azure, binnen een subscriptie. En dat kan met het Azure RBAC model, wat zich afspreekt binnen een subscriptie, op basis van resource groepen, waarvoor ik u graag weer terugwijs naar module 2. Mocht u al een bestaande Azure Active Directory hebben, bijvoorbeeld als u al Office 365 afneemt, of een andere Microsoft service, dan heeft u al een Azure AD tenant. Het verdient dan zeker de aanbeveling om Azure ook te koppelen aan die bestaande Azure AD tenant. Dat kunt u doen door gewoon accounts aan te maken uit die Azure AD-tenant. Sterker nog, als u in het EA-portaal inlogt met een account wat in Office 365 al besloten lag, dan logt u automatisch al in met een Work and School account en zullen alle subscripties die u aanmaakt via het EA-portaal en via het accountportaal automatisch aan die bestaande Azure Active Directory tenant al gekoppeld worden. En als die Azure Active Directory tenant alweer gekoppeld was via ADFS aan uw bestaande Active Directory, dan eigenlijk is alles al voor een groot deel ingeregeld. Want dan zult u merken dat u gewoon met uw eigen organisatie-credentials, uw organisatie-account, kan inloggen tegen uw eigen interne Active Directory-omgeving. En dat die gewoon ook gebruikt zal worden binnen Azure. En dan hoeft er ook niks meer omgezet te worden. En dan werkt alles op die manier. Als u nog geen Office 365 heeft, ja, dan zal er een nieuwe Azure AD-tenant aangemaakt moeten worden. En zult u dat moeten gaan inrichten. Goed, dit plaatje is met name in module 2 uitgebreid aan bod gekomen. U ziet hier de verschillende indelingen. Ik ga hier alleen even kijken naar wat dit voor de accounts betekent. We raden aan om op voor de enterprise admin en voor de departementen neemt administrator accounts te maken. Dus daar echt accounts van te maken van individuen, van medewerkers, zodat u precies in staat bent om op medewerkerniveau aan te geven wie inzage heeft in consumptie, in billing, in prijslijst. Op accountniveau raden we aan functionele accounts aan te maken, want dit zijn accounts waar niet meer mensen inzage in kunnen hebben, tenzij die accounts gekoppeld zijn aan een departement, zodat de departmental admins inzage krijgen. Dus maak hier over het algemeen functionele accounts van. En daaronder zitten subscripties. En binnen subscripties kunt u service administrators en co-administrators aanmaken. Maar intussen met de koppeling met Azure AD, eigenlijk elk account wat in Azure AD zit, en dan de Azure AD die gekoppeld is aan die subscriptie, kunt u rechten geven binnen subscriptie. Dus een paar jaar geleden hadden we alleen de mogelijkheid om met service administrators en co-administrators te werken. En moest je eigenlijk verschillende subscripties inregelen als je wat fijnmaziger, als je verschillende mensen verschillende rechten wilde geven. Intussen met Azure Rubis X Control kunt u heel fijnmazig ook binnen een subscriptie mensen alleen maar rechten geven om bijvoorbeeld alleen maar een website te mogen beheren en verder niks. Verder niks te mogen maken, veranderen, et cetera. Ja, dus er zijn heel fijnmazige mogelijkheden voor, waar ik zo op terugkom. Binnen de EA-portaal context, dus de billingrelatie, de administratieve billingrelatie, zijn dit de belangrijkste rollen. En die kunt u, ook daar verdient de aanbeveling om die naar Workers School accounts om te zetten. Overigens, bent u ingelogd voor het eerst in het EA-portaal met een Microsoft account, dan zal standaard het authenticatielevel in het EA-portaal ook op Microsoft account only staan. Wilt u nadat u een Azure AD tenant heeft aangemaakt of die al beschikbaar is, gebruik maken van die Azure AD tenant in het EA-portaal, dan zult u, en u ziet hier een screenshot ervan, dan zult u het authenticatielevel moeten veranderen naar Work and School account only of Mixed account. Mixed account wil zeggen dat u zowel Microsoft accounts als Work and School accounts wil gebruiken. Heeft u alle Microsoft accounts uitgefaseerd, dan kunt u van Mixed account naar Work and School account only. En op dat moment bent u volledig in controle over het gebruik van accounts en de rechten en access in Azure. Omdat inderdaad het Work and School account, wat gekoppeld is aan Azure Active Directory, u de volledige controle geeft over die accounts. Onder het EA-portaal zult u al snel terechtkomen in de managementportalen. En dan komt u echt op resource access terecht. Dus hoe kunt u rechten geven op verschillende resources binnen een subscriptie? Nou, daar zijn met het nieuwe Airbag-model een aantal rollen voor beschikbaar. U kunt mensen een owner, contributor of reader rol toekennen. En ik zal straks in een korte demo laten zien hoe u dat kunt doen. U kunt dus iemand uit uw Azure AD tenant, waar de subscriptie aan verbonden is, rechten geven als owner, contributor en reader. En u ziet hier wat ze kunnen. Een owner is eigenlijk het vergelijkbaar met de klassieke co-administrator, die u ook nog steeds kunt inzetten en die u op een subscriptie kunt aanmaken. Feitelijk kan de owner alles binnen de subscriptie doen. Hij kan alle resources aanmaken, verwijderen, maar kan ook rechten zetten op anderen. Dus de owner kan ook rechten zetten op resources. De contributor is eigenlijk hetzelfde als de owner, maar heeft niet de mogelijkheid om rechten te veranderen. En dan hebben we de reader en de reader kan alleen die resources lezen. Dan hebben we een hele set van fine-grained roles. Hele specifieke rollen die bijvoorbeeld alleen maar het managen van stukken netwerkinfrastructuur of SQL databases of virtuele machines kunnen inregelen. Dus dit geeft u een heel fijnmazig model om rechten uit te kunnen delen aan accounts die bijvoorbeeld alleen maar VM's moeten kunnen aanmaken. En we zullen ook in de toekomst de mogelijkheid maken om uw eigen rollen te kunnen definiëren. Wat feitelijk betekent dat u een set van permissies bijeenbrengt, die definieert een rol en die vervolgens kunt gaan toewijzen. Om dat Airbag iets meer uit te diepen wat daar precies achter zit, Rubis X Control in Azure, wat dus binnen subscripties zich plaatsvindt. U vindt dit dus niet op EA-portaalniveau. Daar heeft u de voor gedefinieerde rollen van Enterprise Administrator, Department Administrator en Account. En account owner. Binnen de subscriptieniveau, en daadwerkelijk de operationele controle van Azure, heeft u een volledig Airbag-model tot uw beschikking. En daarin heeft u te maken met roldefinities. Ik heb net de standaard genoemd, de contributor, de reader, de owner. En intussen heel veel ingebouwde rollen die fijnmaziger zijn. En die kunt u een toewijzing geven. In die toewijzing vinden twee dingen plaats. U kent bij de toewijzing toe wie die rol heeft, dus welke gebruiker of welke gebruikersgroep heeft die rol. Dus u kunt ook die rol toekennen aan een groep van gebruikers. En die groep van gebruikers kan een groep van gebruikers uit Azure AD zijn, maar die groep kan ook een gesynchroniseerde groep zijn uit uw eigen on-premise Active Directory, waarmee u in één keer via uw eigen Active Directory, met eventueel daaraan verbonden uw Identity Management Systeem, via group memberships recht te geven in Azure. Dus de assignment wil wij feitelijk zeggen, de groep van permissies, want een rol is een set van permissies. Bijvoorbeeld kan een VM lezen, kan een VM schrijven, kan een VM stoppen, starten. Een set van permissies zijn verbonden aan een rol. Die rol kan bijvoorbeeld een VM-gerelateerde rol zijn. Die rol kunt u toewijzen aan een gebruiker of aan een groep van gebruikers. En u geeft een scope mee. En die scope is ook heel belangrijk. Die scope kunnen drie dingen zijn op dit moment in Azure. De scope kan subscriptielevel zijn. Wat betekent dat als u de rechten geeft, de rol toewijst om een VM te kunnen wijzigen. Als u die rol gebruikt, VM Creator rol bijvoorbeeld, dan kan u VM's maken, wijzigen. Als u die rol op subscriptieniveau toekent, dan betekent dat dat de persoon aan wie die rol op subscriptieniveau toekent, dat voor alle VM's in de subscriptie kan doen. U kunt het ook op resourcegroepniveau, ik verwijs naar module 2 voor een uitleg over wat resourcegroepen zijn, op resourcegroepniveau kunnen doen. Wat betekent dat die persoon die rol heeft toegewezen met de scope resource groep, dat alleen op het binnen alle VM's in die resource groep kan doen. En dan hebben we nog op individueel resource niveau. Dus u kunt bijvoorbeeld een rol toewijzen op alleen een specifieke virtuele machine. En dan kan degene aan wie die rol is toegewezen met de scope die virtuele machine, die acties alleen op die ene virtuele machine uitvoeren. Op deze slide ziet u de drie objecten staan. U ziet hier de S voor subscriptie, de RG voor resource groep en de R voor resource. Op subscriptieniveau, als u daar rechten toewijst, dus een rol toewijst, dan erft dat door naar de resource groep en naar alle resources die eronder liggen. Dus het voorbeeld hier, als iemand de rol reader heeft toegewezen via een AAD groep membership, dus aan de AAD groep is die rol toegekend, op niveau op scope subscriptie, dan zal iedereen die in die AAD groep zit, zal die rechten van reader ook hebben op alle objecten in de resource groep, op alle resource groepen en op alle resources in de resource groepen. Kent u een role assignment, doet u een role assignment op resource groep niveau, dan geldt dat, u ziet hier de role contributor, die is toegekend aan een specifieke AAD user, dan zal die AAD user, zal die contributor rechten, die contributor rol hebben op de resource groep en alle resources in die resource groep, maar niet op de resource groepen, op de andere resource groepen. En het laagste niveau is als u daadwerkelijk een rol toekent, bijvoorbeeld in dit geval de owner rol, op een specifieke resource, bijvoorbeeld een VM of een Azure Database. En dan betekent, de scope is dan resource level, dat betekent dat de AAD user die deze owner rol heeft gekregen, dat alleen kan op die enkele resource. En dus niet op de resource groep die daarboven ligt en al helemaal niet op de subscriptie die daarboven ligt. Dus dit overervingsmodel zit hierin. Goed, ik hoop dat dit wat achtergrond gegeven heeft. Het is een vrij complexe set van controls die u heeft. Maar dit is ook belangrijk omdat het zo fundamenteel is om toegangscontrole goed in te richten voor Azure. In de basis, subscriptie is gekoppeld aan een Azure AD tenant. En Azure AD bevat de identities die controle kunnen nemen, die rechten hebben op uw Azure subscripties. En u kunt dat fijnmazig inregelen met een Airbag control model op subscriptie, resource groep of groepniveau. Een aantal best practices. Deze heb ik al eerder laten vallen. We raden u aan om vooral zo snel mogelijk over te stappen. Mocht u nu Microsoft accounts gebruiken, die dus ook stiekem onder water wel degelijk in een Azure Active Directory tenant zitten. Als u eenmaal een subscriptie heeft aangemaakt, wordt er een AAD tenant voor u aangemaakt. Die is voor u, die is van u, die kunt u beheren. Ga daar niet nog extra Microsoft accounts in opvoeren, want dat kan. U kunt Microsoft accounts in zo'n eigen tenant opvoeren. Nee, maak er echt local accounts in die, dus work and school accounts van in die tenant en gebruik die voor andere subscripties en voor nieuwe subscripties en voor accounts. En zet eventueel een bestaande subscriptie die nu gekoppeld is aan een service administrator die een Microsoft account is, laat die overzetten of zet die over naar een work and school account. Het migratieproces, daarvan hebben we de stappen weergegeven, of die stappen staan weergegeven in een van de resources die straks langskomen, in een van de URL's met meer informatie. Dus zet die move in als u nu op Microsoft account zit. U kunt de tenant dus de Azure Active Directory tenant wijzigen op een bestaande Azure subscriptie. Dus stel dat u Office 365 gebruikt, dus u heeft al een Azure AD tenant, maar u heeft bij het aanmaken van Azure geen accounts gebruikt uit die Office 365 tenant, maar u heeft gebruik gemaakt van Microsoft accounts, dan kunt u de Azure subscriptie overhangen naar de Office 365 tenant. Daar zijn mogelijkheden voor. U kan dat doen via de Edit Directory mogelijkheid. Wilt u helemaal van Microsoft accounts afkomen, mocht u die gebruiken, dan kan er een subscription transfer of een account owner change nodig zijn, waarmee u ervoor zorgt dat ook de account owner een worker school account wordt. Dat kunt u zelfstandig doen via het EA-portaal. Er zitten wel een aantal restricties aan. Die staan ook in de helpfile, in de helpinformatie in het EA-portaal aangegeven. Of u kunt dat via een service request doen. Als dat ook is omgezet, dan kunt u volledig afstappen van het gebruik van Microsoft accounts en vervolgens work and school accounts inzetten. Volgend advies is: hou het aantal AD tenants minimaal. Misschien is 1 wel genoeg. Dat ligt heel erg aan hoe u omgaat met dit. Gebruikt u nu meerdere Active Directories voor meerdere organisatieonderdelen? Ja, dan zou het een reden kunnen zijn om ook meerdere AD tenants te hebben. Het gebruik van losse AAD-tenants voor bijvoorbeeld dev en test versus productie. We zien het af en toe gebeuren, maar het is niet per definitie een best practice. Omdat vanuit identity perspectief je vaak toch gewoon je eigen accounts wil blijven gebruiken die je ook in productie gebruikt. Dus hou het aantal AAD-tenants minimaal. En zeker als u al Microsoft Cloud Services gebruikt voordat u met Azure begint, gebruik de AAD-tenant die er al is. Dus gebruik bij het activeren van Azure accounts uit die bestaande tenant. En als die tenant gekoppeld is met uw bestaande Active Directory, dan betekent dat eigenlijk gebruik uw al bestaande organisatieaccount wat u al heeft, waarmee u gewoon aanmeldt op uw dagelijkse omgeving. Dit hebben we ook al aangegeven in module 2. Probeer waar het kan niet te veel subscripties in te regelen. En waar het gaat om security en access control, het onderwerp van deze module, gebruik als het enigszins kan het nieuwe Airbag model. En gebruik dan ook zoveel mogelijk resource groepen om een fijnmazig autorisatiemodel in te kunnen richten. Resource groepen bieden u keurig de mogelijkheid om delegatie van controle te kunnen doen. U kunt verschillende teams rechten geven op verschillende resource groepen binnen één en dezelfde subscriptie. Dus u kunt daar een prima delegatiemodel inrichten voor wat betreft de authenticatie en autorisatie. Het verdient zeker aanbeveling om airbag-rollen niet direct toe te kennen aan gebruikers, in ieder geval gebruikers, maar aan groepen, zodat u alle groepmanagementmogelijkheden die ook in Azure ter beschikking staan, kunt gebruiken. Azure Active Directory biedt bijvoorbeeld dynamic groups, waarbij groepen, groepmemberships, automatisch worden gecreëerd op basis van attributen van een gebruiker. Dus bijvoorbeeld, als u een gebruiker een attribuut geeft, bijvoorbeeld dat hij lid is van een bepaalde regio, dan kan Azure AD dat inlezen, die ziet, deze gebruiker is lid van deze regio en omdat hij lid is van deze regio maak ik hem automatisch gebruik van deze groep. En als die groep gekoppeld is aan een rol, althans andersom, als een rol bijvoorbeeld om in Azure VM's aan te kunnen maken gekoppeld is aan die rol, dan zal die gebruiker op basis van het attribuut wat hij had, namelijk dat hij aan die regio zat, ook automatisch in Azure die rechten kunnen krijgen. Dus in de basis koppel rollen aan groepen en groepen, daar zitten gebruikers in en u kunt gebruikers handmatig toevoegen aan groepen. U kunt het ook attribute-based doen, dus op basis van attributen. En natuurlijk, u kunt die groepen ook koppelen aan synchroniseren met groepen in uw eigen bestaande Active Directory. En als u daar groepmanagement hebt ingeregeld via uw Identity Management systeem, ja, dan uiteindelijk is uw Identity Management systeem in controle over groepmemberships en daarmee eigenlijk impliciet ook welke gebruikers rechten krijgen binnen welke omgeving in Azure. Gebruikt u Azure Active Directory, dan kunt u ook multi-factor authentication aanzetten. Dit is overigens vrij van kosten voor administratieve Azure accounts. Dus het verdient zeker aanbeveling om dat aan te zetten. U gebruikt dan eigenlijk uw GSM als een tweede factor. Dus een medewerker zal tijdens enrollment zijn GSM-nummer moeten opgeven. En tijdens het aanmelden, als een administrator zich dan aanmeldt, voor toegang tot Azure, dan zal die automatisch een tweede factor krijgen, want hij wordt dan gebeld op zijn GSM of hij kan gebruik maken van een app op zijn GSM die beschikbaar is voor Android, voor iOS en ook voor Windows Phones. Hij krijgt een app, krijgt een melding, moet daarop een validatieknopje drukken en op dat moment weten we dat die tweede factor ook geauthenticeerd is en krijgt hij pas toegang. Een hele mooie methodiek om een sterkere vorm van authenticatie in te kunnen regelen. Zeker aan te bevelen voor administrative users, omdat Dat account wat u administratieve rechten geeft, heeft dus wel heel veel rechten in Azure. Zeker als u die vrij forse rechten uitdeelt via Airbag, bijvoorbeeld rechten op misschien wel subscriptieniveau. Dat soort accounts moet u goed kunnen afschermen. Least privilege. Waar het kan, probeer inderdaad zo min mogelijk volledig administratieve accounts te voorkomen. Dus geef mensen heel specifieke rechten, alleen de rechten die ze nodig hebben. Zeker met de fijnmazige rollen kunt u daar in de end komen. We zullen ook over een poosje de mogelijkheid bieden om zelf rollen te kunnen samenstellen uit de verschillende permissies die er zijn. Een permissie moet u denken aan stop VM, start VM. U kunt die permissies zelf koppelen en daar een nieuwe rol van maken en die rol vervolgens toekennen aan groepen of aan gebruikers, maar best practices in groepen, om zo een autorisatiemodel in te kunnen regelen. En als laatste, hou goed zicht op alle veranderingen, alle autorisatieveranderingen. En dat is volledig mogelijk in het platform, want u kunt volledig over heel Azure kunt u uitdraaien wie welke rollen heeft, wie welke rol assignments heeft gekregen, welke wijzigingen ertoe zijn gepast in role memberships toewijzingen. Dus u kunt daarin perfect overzicht krijgen vanuit via de audit logs wie welke permissies en welke wijzigingen zijn toegepast in het autorisatiemodel. Nou, dan hier, dit plaatje is ook aan bod gekomen in module 2. Ik focus nu in het plaatje iets meer op de permissies die hierin gekozen zijn. Deze organisatie heeft zijn bestaande Active Directory gekoppeld aan Azure Active Directory. En u ziet hier verschillende groepen die ze gedefinieerd hebben. De IT Director Office, die krijgen eigenlijk rechten op subscriptieniveau en volledige rechten. Dus dit zijn high privileged accounts. Dan hebben ze een Network Admin groep gemaakt. En die Network Admin groep geven ze alleen rechten op de resource groep waar alle netwerkobjecten in gedefinieerd zijn. En daarmee kunnen de Network Admins alleen maar de netwerkobjecten managen, maar verder niks anders binnen die subscriptie. En vervolgens zien we hier nog twee andere groepen. We hebben de Infrastructure Admins en Support. Die krijgen wat meer rechten op alle resource groepen binnen de subscriptie. En dan hebben we Project Team Roles. Dus daar werken een project op een bepaalde applicatie. En die krijgen alleen maar rechten om bijvoorbeeld bepaalde onderdelen, resources aan te maken binnen een project resource groep. Dus zo kunt u keurig delegatie van controle binnen een subscriptie inregelen. Middels Azure Active Directory en het Airbag-model wat Azure biedt. En dan tenslotte, Azure Active Directory evolueert en zal ook steeds meer tools bieden om advanced scenario's in te kunnen richten. Binnen het Azure portaal heeft u al de mogelijkheid om fine-grained, dus heel fijnmazig, alle autorisaties te kunnen volgen. Ik zal dat zo in een korte demonstratie nog laten zien. U kunt deze ook middels script of via API's kunt u al deze autorisatierechten, alle acties kunt u naar u toe halen, kunt u exporteren en bijvoorbeeld in SIEM systemen, incident event management systemen opnemen. Er zijn ook voorgedefinieerde rapportage beschikbaar vanuit Azure Active Directory, waarin u kunt zien wie wanneer heeft aangemeld op welke applicaties. Maar u ziet daar ook geavanceerde rapporten. Overigens, daarvoor heeft u wel Azure Active Directory Premium nodig. Een additionele onderdeel waarmee u geavanceerde rapporten krijgt, bijvoorbeeld over irregular sign-in activity. Dus als wij vreemd gedrag zien op een bepaald account, dan kunnen we daarop rapporteren. Of als wij zien dat er veel login zijn vanaf geïnfecteerde devices, dan kunnen we daarop rapporteren. Dus dit zijn geavanceerde mogelijkheden. En u kunt bijvoorbeeld ook, wat u hier een screenshot van ziet, u kunt alle rolwijzigingen gewoon uitdraaien. Dus zet u rollen, dan kunt u scriptmatig alle rolwijzigingen uitdraaien. U kunt het exporteren naar bijvoorbeeld Excel of u kunt weer met Power BI analyses opdraaien, zodat u goed inzage in krijgt in wat de autorisatiewijzigingen zijn en wijzigingen zijn en hoe de autorisaties zijn ingeregeld. En verder zal ook Microsoft zelf extra visualisatietooling, ik noemde Power BI al, maar ook suites als Microsoft Operation Management Suite, daarin kunt u rapportages inzien over omgevingen. Een ander aspect waar we mee bezig zijn is privileged accounts, wat eigenlijk een mogelijkheid biedt. En dit werkt nu alleen voor Azure Active Directory internal rollen, dus de rollen in Azure Active Directory zelf. Dit zijn niet de rollen voor het managen van Azure. Dit zijn de rollen voor het managen van Azure Active Directory. Dus bijvoorbeeld wie passwords kan resetten, wie user attributen kan wijzigen. Dat zijn ook administratieve rollen. En daarin zijn we bezig met Privileged Identity Management, wat eigenlijk zegt, niemand heeft de mogelijkheid om niemand heeft standing permissions, noemen we dat, heeft recht om wijzigingen, om password te wijzigen, et cetera. Maar iemand heeft alleen de mogelijkheid om tijdelijk die mogelijkheid aan te vragen. Dus een tijdelijke verhoging van rechten. En dat kan dan iemand via self-service doen. U kan het zo inregelen dat er eerst een security officer of iemand die daar approval op moet geven, toestemming op moet geven. En dan krijgt iemand voor een bepaalde tijd, en ook dat kunt u instellen, bijvoorbeeld voor 30 minuten, krijgt hij die permissies om inderdaad bijvoorbeeld een password te kunnen resetten, et cetera. En daarna wordt die permissie ook automatisch weer afgesloten. Dit is ook de manier waarop Microsoft zelf in de cloud werkt. Alle Microsoft operators hebben geen toegang tot, geen standing permissions tot uw data. En als ze dat nodig hebben, omdat u bijvoorbeeld een incident request heeft ingeschoten en zij moeten u helpen, dan krijgen zij slechts tijdelijk toegang tot uw data via een sterk gecontroleerd proces. En dat gebruikt ook deze vorm van technologie, waarin zij tijdelijk een elevation van privileges krijgen, wat volledig geaudit wordt, waarin u ook inzage en controle heeft, voor een bepaalde tijd om die handelingen te kunnen doen die in het geval van een incident bijvoorbeeld noodzakelijk zijn. Dus wij zorgen er ook voor dat niemand zomaar bij uw data kan. Nou, u kunt het ook zelf doen binnen Azure. U kunt het ook zelf inrichten met mogelijkheden als Privileged Identity Management. Goed, dan ter afsluiting. Resource en een klein stukje demonstratie. Dit zijn nog een aantal resources die u kunt, inzetten. U vindt de links naar de portalen. U vindt er ook de supportmogelijkheden die er zijn. Diverse contacten in diverse rollen binnen uw Microsoft Account Team, wat u kunt helpen met, mocht u vragen hebben over het materiaal of verder hulp zoeken bij de inrichting van Azure en het uitnutten van uw Azure commitment. En dan nog de meer technische resources, hierin ook onder de categorie Technical Resources, specifiek de resources gericht op het onderwerp van deze module. Dus Azure Active Directory, Azure Management, Azure Role-Based Access Control. En dan zal ik zo nog een klein stuk demonstratie geven. Overigens, aan het eind van dit slide deck, ik zal er heel even naartoe scrollen, heb ik nog 3 slides opgenomen die een aantal aanbevelingen geven voor het management van Azure AD in relatie tot Azure zelf. En hoe u verschillende transities kunt doen. Bijvoorbeeld als u al Office 365 heeft en u heeft al een tenant, hoe kunt u Azure daarop aanhaken? Of als u met meerdere tenants zit en u wilt tenants consolideren. Dus heeft Azure en Office 365 en ze zitten allebei in een aparte Azure Active Directory. Hoe kunt u zorgen dat beide services naar één tenant gaan? Dit zijn meer geavanceerde scenario's die we verder niet in deze context zullen behandelen. Belangrijk is nog wel om aan te geven dat eigenlijk alles wijzigbaar is, maar dat kan wel gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor een stukje downtime. Of dat kan gevolgen hebben. Het is een transitie. Maar in principe kan alles wel omgezet worden, zodat u volledig van Worker School Accounts gebruik kunt maken. Goed, ik sluit deze presentatie af en zal nog een klein stukje demonstratie geven, met name over het stukje Robust Access Control. Ik ga daarvoor naar het Azure portaal. Ik zal deze iets verkleinen. Dit is het Azure portaal. Als u binnen de context van een subscriptie, dus het EA-portaal, dat is eigenlijk al aan bod gekomen in module 1, ook hoe u daar nieuwe accounts kunt aanmaken, waar het gaat om fine-grained, dus fijnmazig autorisatie en access control binnen een subscriptie, dan doet u dat over het algemeen binnen het Azure Management portaal. Dit is het Azure Management portaal. En stel nu, ik heb hier een webwinkeltje, een demonstratie webwinkel draaien. Dit is een website in Azure. Als ik hier nu heel fijnmazig de rechten op wil regelen, dan kan ik naar die website gaan. En dan vindt u hier een icoontje van 2 figuurtjes. En als u daarop klikt, dan komt u bij de autorisatie en authenticatie settings. Nou, wat u daar ziet als ik daarop klik, dan ziet u dat hij de op dit moment actieve rollen en rechten laat zien. Dus wat ziet u? U ziet hier Azure Access Administrators, dat is een groep. Die heeft de rol User Access Administrators en die is overgeërfd. Dat betekent, wat ik hier heb gedaan, is dat ik op subscriptieniveau, want ik zit hier niet op subscriptieniveau, maar ik zit hier op het niveau van de webwinkel zelf, dus de website. Ik heb op subscriptieniveau gezet dat Azure Access Admins, die groep, die krijgt altijd rechten om overal op alle resources, dus alle resourcegroepen en resources binnen deze hele subscriptie, krijgen ze de rechten om access permissies te wijzigen. Dat geldt ook voor de subscription admins, die heb ik owner gegeven. En je ziet hier 1 individuele assignment. Ik heb hier de test at vlmcloud.nl, dat is een user uit mijn Azure Active Directory tenant. Die heb ik de website contributor rol gegeven op alleen deze rol, dus die is direct assigned. Dus dit is een directe assignment op resource niveau. Ik kan ook assignments doen op resource groep niveau, want deze demo webwinkel zit in een resource groep, de default web West Europe. Dus ik zou ook op dat niveau toe kunnen kennen. En dat is wel een best practice om over het algemeen op resource niveau te kunnen assignen. Nou, laat ik even naar die resource groep gaan. Ik klik op de resource groep. Dan krijg ik hier de default web West Europe. Daar ziet u, daar zit die demo webwinkel zit daarin. Maar ook een andere website. Nou, ga ik nu hier op dat icoontje klikken van twee figuurtjes. Dan ziet u hier alle assignments op resource groep niveau. En dat zijn er op dit moment maar twee. Dus dit is één niveau hoger dan die website. Nou, zou ik hier een extra assignment willen doen, dan klik ik op Add. En dan krijg ik eerst de vraag, selecteer de rol. U vindt hier de drie rollen die ik eerder ook behandelde. De owner, de contributor en de reader. Maar ook de fijnmazige rollen. Een hele set van fijnmazige rollen die ik zou kunnen toekennen. Bijvoorbeeld de Azure SQL Database Contributor. Wat wil zeggen dat als ik iemand deze rol toeken, dat deze persoon of de assignment aan wie ik hem assign, die kan dan databases toevoegen. Nou, laat ik dat even als voorbeeld nemen. Dus ik pak deze rol. En vervolgens is aan wie wilt u dan deze rol toekennen? En u krijgt dan een view op de tenant die gekoppeld is, de Azure AD tenant die gekoppeld is aan deze subscriptie. Dus u vindt hier alle groepen en users die in deze tenant zitten. Nou, laat ik hier deze user, die test@vlmcloud.nl, toekennen. Dus ik ken hem nu aan een user toe. Select. En op dit moment wordt de assignment gemaakt. Dus wat heb ik hier? Ik heb nu een assignment gemaakt van de user. Ik zal hem even op OK klikken. En dan wordt hij toegevoegd. Ik heb hier een assignment gedaan waarbij gebruiker test is nu toegevoegd in de rol van SQL Database Contributor met als scope de resource groep Default Web West Europe. Dus hij mag nu alleen binnen deze resource groep mag deze gebruiker allerlei databases gaan aanmaken. Dat is nu de assignment die we gedaan. Nou, willen we hier ook op rapporteren, dan zou ik ook hier op resource groep niveau in de resource groep kan ik vervolgens gaan kijken wat de autorisaties zijn geweest. Als ik naar het hoofdportaal ga, dan heb ik hier een andere tegel staan. Dat is de tegel voor audit logs. Als ik op audit logs klik, dan zie ik daar ook dat mijn assignment die ik net heb gedaan, dat ik die terugvind. Dus ik ga naar audit logs. Dit zijn de audit logs van alle elementen in Azure. En ik zie hierboven een write raw assignment. En als ik daarop klik, dan zie ik daar precies de assignment die ik net gedaan heb. Met heel veel gedetailleerde informatie. Dus ik zie hier precies wie de assignment gedaan heeft. Welke assignment het is geweest. Namelijk de SQL database. En aan wie die geassigned is. Dit is heel low level informatie. Maar ik zou deze ook heel inzichtelijk kunnen maken. Met bijvoorbeeld door hier Power BI bovenop te zetten. We hebben daarvoor gedefinieerde packs voor liggen. Zodat je hier mooie rapportages op kan bouwen. Die deze informatie toonbaar maken. En daar een goed rapportage op kunnen genereren. Wie welke rechten heeft in Azure. Goed, tot zover even de korte demonstratie over een stukje Robust Access Control in Azure. We hopen dat deze website of deze webcast u wederom wat inzicht, meer inzicht heeft gegeven in het stuk onboarding en dan met name het Identity and Access Control. We horen graag uw feedback op deze webcastseries en eventuele additionele onderwerpen die u verder toegelicht zou willen zien. Wij danken u in ieder geval voor de aandacht. Dank u wel.